Ik heb een tip voor je.
Vertel.
Als jij een strafbaar feit gaat plegen of iets gaat doen wat heel erg onethisch is.
Ik heb nog geen plannen, maar jij, nu komt de toptip.
Draag geen zonnebril.
Huh?
Draag geen zonnebril.
Dat is echt het ding?
Dat is het ding, ja. Heb je deze week Jinek gezien?
Ja, Siewert.
Ja. Elke keer als die wordt besproken is die foto in beeld met die zonnebril.
Hij ziet eruit als een gangster.
Enorm. Het is een drama.
Het werd echt elke keer dezelfde foto.
Elke keer. En het versterkt dat beeld van, oh, wat een vreselijke vent.
Ja. Dus eigenlijk is de tip, als je iets doet waarvan je denkt van, dit zou wel eens een staartje kunnen krijgen.
Ja.
Geen zonnebril.
Geen zonnebril dragen. Want we hadden het er deze week over. Jij zei toen van, die is gemaakt op weg naar dat interview met Van Huizen.
Ja, ik zocht ernaar op. Hij was op weg daarnaar. En toen is door een fotograaf van het ANP, is deze foto genomen. En de grap is natuurlijk dat Siewert kon weten dat daar een foto genomen zou worden. Dus je vraagt je ook af, waarom ga je zo daar naartoe?
Ja. Het was zonnig waarschijnlijk.
Ja, maar hij zal er in ieder geval niet blij mee zijn. Ja,
gratis tip voor Siewert en voor iedereen. Draag geen zonnebril.
Welkom bij De Communicado's.
Goed, welkom allemaal bij deze editie van De Communicado's. Aflevering nummer 7. En we hebben een review, hè Lars?
We hebben een reactie gekregen van Ruben 10.
Oké, weten we wie dat is?
Nee, ik heb geen idee.
Oké, nou dan wordt het zeer gewaardeerd in ieder geval dat iemand de moeite neemt om een reactie achter te laten.
Maar ik moet wel, ik bedoel, er staat met veel plezier naar jullie podcast geluisterd. Leuke onderwerpen voor communicatienerds en vakidioten.
Nou, leuk om te horen.
Eén suggestie. Probeer eens een aflevering het stopwoordje eigenlijk niet te gebruiken. Ik gebruik mezelf helaas nog te vaak, maar probeer er nu op te letten, omdat het naar mijn idee afzwakt wat je beweert over communicatie gesproken, smiley.
Ik vind het heel aardig dat hij hand in eigen boezem steekt. Dat had hij niet hoeven doen.
Dat hij, nee, jij gebruikt eigenlijk.
Nee, maar hij zegt ook, ik steek hand in eigen boezem, ik gebruik het ook.
Ah,
ik vond dat op zich dat heel chic. Voor iemand die gewoon op internet commentaar aan het leveren is op dingen, dit is best wel netjes.
Ja.
Maar inderdaad, je hebt gelijk, ik gebruik het woord eigenlijk ontzettend vaak. Dus dat is absoluut iets waar ik hand in eigen boezem moet steken. Eigenlijk is een van mijn stopwoordjes, ik zal erop proberen te letten. Ik heb nog een stopwoordje, dat is inderdaad, dat gebruik ik ook eigenlijk inderdaad best wel veel. En het derde, dat deed ik expres trouwens, en het derde is letterlijk. Dat gebruik ik ook vrij vaak.
Daar ben je nog op de radio.
Ja, zeker. Want ik zat een keer in de auto en op een gegeven moment kwam de taalrubriek van Radio 1.
Taalstaat.
Nee, dat is die dagelijkse taalrubriek die ze hebben. Die is gewoon door de week. Het is niet de taalstaat, maar het een of andere cabaretier die dan iemand fileert. En dit keer was ik dat. Duurde voor mijn gevoel echt een half uur, want het was verschrikkelijk. Want ze hebben gewoon een soort van echt compilatie gemaakt van 10 tot 20 van mijn mediaoptredens. Een arme redacteur heeft het allemaal moeten nakijken en naluisteren. En daar hebben ze elke keer dat ik het woord letterlijk zei eruit gehaald en dat in een grote montage gezet.
Dus
en
je hoorde gewoon echt minutenlang letterlijk,
gewoon
letterlijk,
echt letterlijk. En hun analyse,
letterlijk.
Was dat ik het gebruikte op zo'n manier dat ik het steeds een andere betekenis geef. En wat ik het vaakste doe met het woord, ik gebruik het trouwens niet verkeerd. Hè? Want heel veel mensen zeggen letterlijk terwijl ze figuurlijk bedoelen. Dus ik zeg niet
ik ga letterlijk dood daaraan of zo.
Precies, dat zeker niet.
Dan moet je ook wel, je er dood te gaan, anders is het niet letterlijk.
Exact. Dus ik gebruik het wel op de juiste manier, maar ik heb de neiging, dat was hun analyse, om het te gebruiken om letterlijk dingen te benadrukken.
Het is wel een manier om aandacht te geven, hè? Of nadruk te leggen.
Zeker, ja. Maar goed, ik zal in ieder geval ook op het woord eigenlijk gaan letten. Ik ben heel erg dankbaar voor deze recensie in ieder geval. Dat is wat we kunnen gebruiken. Dus dank daar Ruben, wat is het?
Ruben 10.
Ruben 10, dankjewel. Ja. Oké, we hebben een volle aflevering met een aantal onderwerpen die we vandaag willen bespreken. We gaan het straks hebben over hoe je als Kamerlid dood eenvoudig de vreemdste complottheorie kunt verspreiden. En de aanpak van Thierry Baudet komt daar aan bod. We gaan het ook hebben over welke politieke partijen het best vertegenwoordigd zijn in de talkshow. En ik kan alvast verklappen, er is er één die er echt met kop en schouders bovenuit steekt. Dan, heel veel adviseurs, trainers, coaches, die schrijven allemaal een boek met het doel om hun kennis te etaleren. En ook om als geloofwaardiger te worden gezien. Maar de vraag die wij hier gaan stellen is dat eigenlijk nog wel zinvol?
Maar jij hebt nog nooit zoveel boeken geschreven als de laatste 2 jaar?
Ja, het is op basis ook echt van eigen ervaring dat ik daar wel ideeën over heb. Ik kan vast...
Het heeft niet gewerkt.
Inderdaad, ik ben niet zo heel erg enthousiast over het schrijven van boeken. Ik ga het afraden, maar ik heb er ook wel even een analyse bij. Wat verrassende weetjes over de wereld van managementboeken. Maar goed, daar komen we straks op. Dan gaan we het hebben over massaal in de files staan. Lars, jij sprak een verkeerspsycholoog een jaar geleden en die voorspelde al dat dit zou gebeuren. Dus de vraag is, wat zit erachter? Daar komen we straks op. En verder komt er ook nog wat aan bod, namelijk de coronaregels. Squid Game, de nieuwste hype uit Zuid-Korea. Ook dat gaan we bespreken. En inderdaad, de biografie van Henny Huisman. Ik ben hem nu aan het lezen. Hij is een paar maanden geleden uitgekomen. Maar ik ga hem bespreken om te kijken wat we daarvan kunnen leren. Dus, volle show.
Ja, op naar het eerste onderwerp.
Ja, ik stel voor dat we dat doen. En dat was inderdaad Thierry Baudet en hoe je als Kamerlid dood eenvoudig de vreemdste complottheorieën kunt verspreiden.
Ja, want ik zag op Twitter, en daar zit ik de hele dag, weten we sinds een aantal afleveringen, helemaal niet, maar toch wel een beetje. Lisa Westerveld, Kamerlid van GroenLinks, die had een aardig draadje op Twitter over wat zij noemt onzinmoties. En zij gaf aan dat het een onzinmotie is, omdat er heel vaak moties worden ingediend die niks met het debat te maken hebben. En dan vraag je af, nou ja, waarom zou je zo'n motie indienen? Nou, ze had een paar voorbeelden waarvan ze zei van dat zet ons zelf als Kamerleden ook wel voor een lastig dilemma. Want zij noemde bijvoorbeeld, op 23 september was er een motie van Thierry Baudet, waarin hij feitelijk zei, QR-codes mogen nooit toegepast worden in een situatie die niks met corona te maken heeft. En dan kun je zeggen, nou, terecht. Waarom zou je die QR-code überhaupt voor iets anders willen gebruiken? Maar in de Tweede Kamer stemden heel veel parlementariërs tegen, want ze vonden het een onzinmotie, omdat niemand, ook tijdens het debat niet, of waar dan ook, de regering niet, überhaupt had voorgesteld om dat te doen. En het mag wettelijk ook niet eens.
Nee.
Dus dan hebben heel veel Kamerleden hebben tegen die motie gestemd. En vervolgens een paar dagen later schreef Forum voor Democratie in een essay, quote, de QR-code gaat ook voor andere zaken worden gebruikt, zoals een stemming in de Tweede Kamer liet zien. Dit is eigenlijk best link.
Dus hij presenteert dit als, zeg maar, de optie wordt opengehouden om dit ook voor andere aspecten te gebruiken.
Mensen hebben die tegengestemd, dus zijn ze voor. En zij zegt, Westerveld, van ja, dat kan wettelijk niet eens. En ze zegt, ze heeft eigenlijk bij heel veel van dat soort moties heeft ze een dilemma. Stemmen we voor, dan legitimeer je eigenlijk indirect een complottheorie, samenzweringstheorie, of in ieder geval iets wat niks met het debat te maken heeft en ook door niemand is voorgesteld. Maar stem je tegen, dan wordt ineens gedaan alsof jij dus kennelijk wel wil dat de QR-code elders gebruikt wordt. En nou, ik vond dat wel een interessant dilemma, gewoon vanuit communicatie. Van wat moet je nou met zo'n motie waar je eigenlijk tegen bent, en tegelijkertijd wil je er niet voor stemmen, omdat je dan überhaupt dat hele standpunt legitimeert.
Ja, dat is een lastig dilemma inderdaad, ja.
Wat zou jij doen?
Ik weet het niet eigenlijk. Ik ben misschien in eerste instantie geneigd om te zeggen gewoon de motie zonder de context te beschouwen. Want ik denk dat dat de manier is waarop mensen in het land er ook naar kijken, als ze alleen maar op Twitter of op het nieuws meekrijgen wat die motie was. En dan zou ik, als ik het, en dat op zich ben ik het eens met Thierry Baudet op het vlak, ik denk dat je die QR-code inderdaad voor niks anders dan corona moet gebruiken. Dus dan zou ik wel geneigd zijn met die motie mee te stemmen inderdaad.
Dus voor te stemmen?
Ja.
Ja, bij deze motie kon ik me nog voorstellen, ook al is het een onzinmotie dat je toch doet, maar een andere motie, die is net vorige week ingediend, dacht ik, wordt die al lastiger. Daar heeft Pepijn van Houwelingen, ook van Forum voor Democratie, heeft gezegd, constaterende dat China als eerste land in de wereld een sociaal kredietsysteem heeft ingevoerd, constaterende dat een dergelijk systeem een grove inbreuk maakt op privacy, lichamelijke integriteit en vrijheid, overwegende dat er door de coronacrisis steeds verdergaande inbreuken op bovengenoemde punten plaatsvinden, verzoekt de regering om uit te sluiten dat er ooit een sociaal kredietsysteem of soortgelijk systeem in Nederland wordt ingevoerd. En die wordt al tricky, want hier wordt eigenlijk, het is eigenlijk een soort van framing motie hier, want je doet eigenlijk alsof de coronamaatregelen vergelijkbaar zijn met het beleid van China, het sociaal kredietsysteem. En eigenlijk suggereert de motie al een beetje van als je meegaat in deze motie, dan vind je eigenlijk al alle coronamaatregelen een soort van Chinees beleid.
Ja, ja. Ik snap het dilemma van Lisa Westerveld inderdaad wel. Want op een gegeven moment, als je 20 van dit soort moties hebt per maand, die eigenlijk helemaal nergens over gaan, en dan moet je wel steeds daar standpunten over innemen, dat wordt een beetje vervelend. En daarmee legitimeer je misschien inderdaad wel standpunten daar waar gewoon eigenlijk helemaal niks van klopt.
Ja. Volgens mij is er een andere reden dat dit soort moties ook wel veel gebruikt worden. Je hebt tegenwoordig een app die heet Debat Direct.
Ja.
En dan kan je al die stemmingsuitslagen zien. En dat zijn vaak hele misleidende samenvattingen van zo'n motie. Want ook hier wordt de stelling dan, of de motie samenvatting verspreid, alsof als je tegenstemt, dat je dan niet tegen een Chinees sociaal kredietsysteem bent.
Ja. Ja, precies. Je ziet die screenshots daarvan vaak voorbij komen op sociale media inderdaad. En er worden steeds verregaande conclusies uitgetrokken. Ik vind op zich die app goed. Want ik denk dat het belangrijk is dat het inzichtelijk is voor mensen hoe partijen hebben gestemd. Ja. Maar het geeft wel aan dat de context ook wel belangrijk is bij dit soort dingen.
Ja, Arjen Lubach die had daar vorig jaar ook een item over. Bij Zondag met Lubach, de zelfpromotie, zei hij. Want we hebben het nu steeds over Forum voor Democratie gehad.
Ja.
Er zijn heel veel partijen, liet hij zien, die iets vergelijkbaars doen. Alleen dan niet met wat Lisa Westerveld dan een complottheorie noemt. Hè. Dus VVD en GroenLinks, die hebben ook wel moties ingediend waarvan je af kunt vragen van, zijn dat nou echt zinvolle moties? Of doe je het alleen maar om jezelf te promoten? Ik heb erover nagedacht, ik zou wel tegen dat soort onzinmoties stemmen. Want ik denk wel dat als iets echt onzin is, dan moet je er gewoon überhaupt niet in meegaan. En je bereikt uiteindelijk, als je heel erg bezorgd bent om wat er publicitair mee gedaan gaat worden, dan kan je alles wel erbij halen. Maar of je nou voor of tegen stemt, of je nou links of rechts zegt, alles wordt hoe dan ook linksom rechtsom wel uit zijn verband getrokken. Dus ik zou zelf eigenlijk, denk ik, als Kamerlid dan op dat moment minder bezig zijn met de beeldvorming en gewoon echt zeggen, is dit onzin? Ja, prima. Nou, dan stemmen we tegen.
Ik kan me dat voorstellen, Nat. Ik denk dat het er een beetje ligt, en dat is waarom het politiek soms lastig is. Het ligt er een beetje wat precies in de motie staat. Want er zijn natuurlijk heel veel dingen die op de grens zitten van een promotie of een showmotie, of hoe je het ook allemaal wil noemen. Maar die wel dichter tegen echt beleid aanzitten. En daar moet je goede gevoelsprieten voor hebben, zeg maar. Dus die twee voorbeelden van Thierry Baudet, dat zijn duidelijk inderdaad moties met een bedoelingen. Maar als die het ietsje zou afzwakken bijvoorbeeld, als die zou zeggen van het moet door de regering duidelijk gesteld worden dat de QR-code eindig is bijvoorbeeld, dat het niet permanent is. Ik denk wel dat dat een motie is waarvan ik me ook kan voorstellen dat zij het zien als een showmotie.
Ja.
Terwijl ik het wel eigenlijk best wel belangrijk vind dat mensen daar bijvoorbeeld wel mee in zou stemmen. Ik ga er wel een groot probleem mee hebben als onze QR-samenleving lang duurt en permanent wordt.
Het punt is een beetje hoe ver ga je natuurlijk. Hè? Want ik dacht van, stel nou dat iemand in de Tweede Kamer voorstelt van deze Kamer, die wil of die vindt dat de overheid nooit alle inwoners mag verplichten hun auto roze te verven.
Mm-hmm.
Op zich zou ik er namelijk best tegen zijn dat de overheid iedereen verplicht om een auto roze te verven.
Ja.
Maar het is evident een onzinmotie. En ik kan me heel goed voorstellen dat als er echt, er worden iets van 2500 moties per jaar, geloof ik, in stemming gebracht. Het is echt heel veel. Dat je op een gegeven moment gewoon denkt, nou, als echt onzin is, let's call it bullshit, let's call it what it is. Het is echt gewoon, als het echt onzin is, niet voorstemmen.
Ja, op zich wel. Maar ik tegelijkertijd van, er zitten dingen op de grens daar. Dat is het probleem.
Ja, nou, ik snap in ieder geval het dilemma en ik vond het leuk. Ik denk dat hoe dan ook is het goed dat je als Kamerlid dit soort dilemma's openlijk deelt.
Ja, dat vind ik ook inderdaad, ja.
Dus dat vind ik een vooruitgang, dat als je iets tegenkomt, niet alleen voor of tegenstemmen, ook niet alleen in de Tweede Kamer een stemverklaring geven, zoals zij deed, maar deelt het maar gewoon.
Ja. Dat is de openheid van zaken inderdaad, dat vind ik ook inderdaad hartstikke mooi inderdaad, ja. Ja, nee, hartstikke leuk. Oké, goed, dan iets anders in het politieke blokje wat we hier maar even ad hoc hebben gemaakt. En dat is dat ik een Twitter-account heb ontdekt.
Wacht even, jij zit op Twitter?
Ja, ik zit op Twitter,
Je zit echt de hele dag op Twitter?
Ik zit niet de hele dag op Twitter, maar ik zat inderdaad wel op Twitter. Ik heb dit Twitter-account gevolgd. Dat heet Diversiteitswatch en dat is onder de username moptredend. En dat monitort de politieke diversiteit in talkshows. Ik weet niet wie erachter zit. Ik weet niet wie dit doet. Ik heb het idee dat het in ieder geval iemand is die rechts van het politieke midden zit in ieder geval. Ik ga er maar even vanuit dat deze gegevens kloppen. Maar ik vind het wel interessant, want er wordt dus gewoon geturfd welke politieke partijen het vaakst mogen aanschuiven bij de grote talkshows. En als je naar deze gegevens kijkt, dan is er één partij die het echt ontzettend goed doet op dit vlak, die er echt totaal boven uitspringt. En dat is de Partij van de Arbeid. Als je bijvoorbeeld naar Jinek gaat kijken, dan zie je dat de Partij van de Arbeid in 2021 25 optredens bij Jinek heeft gehad. Dat is een aantal keer Gerdy Verbeet geweest. Die heeft daar in ieder geval 6 keer aan tafel gezeten. Abu Talib heeft er ook 3 keer gezeten. Hans Spekman heeft er 3 keer gezeten. Een aantal andere mensen nog. Maar die staan 4 aan kop. De tweede plaats gaat naar D66 met slechts 10 optredens in 2021. Dus dat is al aanzienlijk minder. En dat is evenveel als CDA die op de derde plaats, of op eigenlijk gedeelde tweede plaats moet ik zeggen, want die heeft er ook 10. En dan heb je op de vierde plaats de ChristenUnie met een vijfde plaats. En gedeeld op die plaats staat ook de VVD. En Ja 21 met ieder ook 5 optredens.
Wat ik wel interessant vind, voordat jij verder gaat. Er is in Amerika onderzoek gedaan of mensen die populair zijn, nou vaker op televisie worden uitgenodigd. Of dat mensen die vaker op televisie worden uitgenodigd, dan er ook in peilingen erop vooruit gaan. En toen bleek eigenlijk vooral het laatste. Dus als je veel op televisie bent, dan stijg je in de peilingen.
Ja.
De Partij van de Arbeid wordt het vaakst uitgenodigd.
Het heeft niet daartoe
het
geleid.
Het heeft niet gewerkt.
Het heeft wel bij Caroline van der Plas natuurlijk gewerkt. De boer-burgerbeweging heeft 2 keer aangeschoven bij Jinek, nog vaker bij Bo. En ze zit tegenwoordig natuurlijk in elk programma. En dat heeft haar wel iets van 4 of 5 zetels opgeleverd. Ja. Maar inderdaad, bij de Partij van de Arbeid is het zeker niet het geval.
Maar het is ook niet de lijsttrekker van de Partij van de Arbeid, of de fractievoorzitter die vaak aanschuift. Hè?
Alleen Lilianne Ploemen inderdaad. Het zijn ook absoluut andere mensen inderdaad. Ja, zeker, zeker, zeker. Nog even om het af te maken, want dan kunnen we even op 1 er ook bij pakken. Op 1, daar zie je namelijk dat het CDA aan kop staat met 43 uitnodigingen. Dus die hebben ook aanzienlijk meer politieke onderwerpen.
Wie zit er van het CDA zo vaak bij op 1 dan?
Dat weet ik niet uit mijn hoofd, eerlijk gezegd. Hmm. Maar verschillende mensen.
Wopke Hoekstra.
Ja, Hugo de Jonge zal er ook wel gezeten heeft. Hij zat van de week onder andere. Wopke inderdaad. Maar goed, die staan aan kop. 42 optredens gaan naar de VVD voor een tweede plaats. En dan staat ook hier de Partij van de Arbeid bovenaan in top 3 met 37 optredens. Die top 3. Die zit allemaal relatief dicht tegenover elkaar. Op 1 heeft ook iedereen te gast gehad. Met uitzondering natuurlijk van de PVV. Want Geert Wilders, dat weten we, die komt niet. Maar Forum voor Democratie is bijvoorbeeld ook 2 keer uitgenodigd. En heeft er 2 keer aan tafel gezeten. Dan als laatste grote talkshow.
Ze kunnen vaker uitgenodigd zijn natuurlijk, hè?
Ze kunnen zelf nee hebben gezegd, inderdaad. Ja. Klopt. Ja, zeker. Dan als laatste grote talkshow Buitenhof. Als je daar gaat kijken naar de laatste 12 maanden, dan zie je dat ook daar de Partij van de Arbeid aan kop staat. 15 keer mocht er iemand van de Partij van de Arbeid aanschuiven bij Buitenhof. De VVD staat op de tweede plaats met 13 optredens, CDA met 12 optredens. Dan de SP met 10, D66 met 8 en dan de rest heeft allemaal 5 of minder keer aangeschoven.
Hoe duid jij dat, Victor?
Nou, kijk, ik denk ten eerste dat het feit dat je bij veel talkshows zit, dat zegt natuurlijk niet verschrikkelijk veel. Het zegt niet alles in ieder geval. Want op het moment dat jouw partij negatief in het nieuws is, dan moeten jouw politici verantwoording afleggen. En dan is dat waarschijnlijk nog steeds iets wat negatief is voor jouw partij. Dus het betekent niet direct dat je in een dominante positie terechtkomt, zoals we net ook al constateerden. Maar het is wel opmerkelijk dat de Partij van de Arbeid zo ongelooflijk dominant is in talkshows in Nederland. En ik denk dat 2 dingen zegt. Ik denk dat wat zegt over de Partij van de Arbeid en over talkshows. Ik denk wat het zegt over de Partij van de Arbeid. Ja, dat klinkt een beetje denigrerend, maar het is natuurlijk een redelijk kleurloze middenpartij. Als Gerdy Verbeet bij Jinek aanschuift, dan zegt ze niks, waardoor mensen aanstoot nemen en de televisie uitzetten.
Je kunt wel steeds uitgenodigd.
Dus
mensen blijven wel kijken.
Maar daarom bedoel ik dit een heel positief opzicht. Het is iemand waar je geen aanstoot aan neemt. Het is iemand die een politiek duider is, net zoals bijvoorbeeld Frits Wester dat ook bijvoorbeeld is. Ze zegt niet zo heel veel waar je echt woedend om wordt. Het is allemaal redelijk braafjes. En dat geldt ook wel voor sommige van de andere mensen die daar aanschuiven. Het geldt ook voor Hans Beckman en Abu Talib. Het zijn mensen die redelijk veilig in het midden zitten. En ik vind overigens Abu Talib ook een geweldige politicus, dus niks wat daar
tegen is.
Maar
dan word je toch juist niet uitgenodigd bij talkshows? Als je weinig dingen zegt?
Zeker niet. Nee, er zijn 2 modellen om in een talkshow te komen. 1 daarvan is lekker rellen natuurlijk. Maar de meeste mensen, we hebben het vorige keer over het Overtonvenster gehad. Talkshows die moeten ook gewoon sfeer hebben. Het moet gezellig zijn. En er mag best af en toe een pepertje in zitten. Dus er is ruimte voor mensen die de boel opschudden. Maar als je zo'n duider aan tafel hebt voor de algemene beschouwingen, en Gerdy Verbeet zat er voor de algemene beschouwingen, dan wil je ook iemand die gewoon redelijk is, die dat onderwerp, wat dan vaak toch al een half uur tot 3 kwartier duurt, dat mensen de televisie niet door haar gaan uitzetten. Ja. Dus de PvdA is wat dat betreft een beetje een kleurloze partij geworden, vrees ik. Dat is niet per se in hun voordeel. Maar goed, het zegt ook wat over talkshows. En wat ik denk dat het over talkshows zegt, is dat die nog steeds echt totaal gedomineerd worden door VARA-redacteuren. We hadden vroeger natuurlijk talkshows.
Maar toch niet Jinek en zo.
Ja, vroeger had je 2 talkshows. Dat waren feitelijk DWDD en Paul Witteman. En die hebben aan de basis gestaan voor alle andere talkshows. Dus al die redacteuren die met die talkshows groot zijn geworden, die zijn nu verspreid over al die andere talkshows. Er zijn heel veel oud-VARA-redacteuren die bij alle talkshows werken.
Het is een kartel.
En die hebben feitelijk gewoon veel betere contacten met leden van de Partij van de Arbeid. Dus Gerdy Verbeet is natuurlijk ooit begonnen bij De Wereld Draait Door. En dat is heel logisch, want als VARA-talkshow is het logisch om een Partij van de Arbeid Kamervoorzitter daar uit te nodigen om de politiek te duiden. Maar je ziet dat dat nu heel erg verspreid is naar andere talkshows. Dus ik denk dat het goed is voor heel veel talkshows om wel verder te kijken dan de bestaande, de beproefde gasten daar van de PvdA.
Is ook niet een andere reden, want je ziet bijvoorbeeld mensen die lid zijn van de Partij van de Arbeid, vaker bestuurder zijn. Dus dan zo'n burgemeester bijvoorbeeld, een Abu Taleb. Maar ook Gerdy Verbeet natuurlijk als voorzitter van de Tweede Kamer. Ook een soort besturende functie natuurlijk. Sharon Dijksma wordt uitgenodigd als bestuurder.
Ja.
Dus ik denk dat je dat vaker ziet. En misschien is het ook wel voor een deel dat mensen die maatschappelijk betrokken zijn en bij maatschappelijke organisaties eindigen, vaker worden gevraagd dan mensen bijvoorbeeld die als lobbyist aan de slag gaan na hun politieke carrière. Want ik zag ook heel veel ex-politici daar zijn. Als je gaat lobbyen voor een of andere bedrijfsvereniging, van nieuwe huizen die dat nu gaat doen, Cora, dan zal je in die functie niet zo vaak bij een talkshow uitgenodigd worden.
Ik zou niet weten of Partij van de Arbeiders minder vaak gaan lobbyen dan van andere partijen. Dat zou ik niet bij voorbaat
durven. Dat is een beetje mijn natte vingerconclusie.
Ja, ik zou het niet weten. Ja. Er is toevallig wel onderzoek naar gedaan door de EO op Radio 1. Misschien hebben ze gekeken hoeveel mensen als oud-politicus de Tweede Kamer uitgaan en wat ze dan gaan doen. 42% wordt lobbyist. Of dat anders is bij politieke partijen, dat weet ik oprecht niet. Maar wat ik wel opvallend vind, is de PvdA is natuurlijk een traditionele bestuurderspartij. Maar de VVD en het CDA, die zijn dat ook. En de VVD heeft het afgelopen jaar 5 keer aangeschoven bij Jinek. En als je dan bedenkt dat ze een regeringspartij zijn, die ook nog veel macht en verantwoordelijkheid draagt, vind ik dat gevoelsmatig niet helemaal in de juiste proporties.
Jij wil meer VVD'ers bij talkshows.
Ik denk dat er iets vaker uit de bestaande bak met gasten gevist moet worden uiteindelijk. Dat is uiteindelijk waar het echt op neerkomt. Er zijn te veel traditionele PvdA-gasten. En ik vind ze op zich goed, want ik vind ook Gerdy Verbeet best een goede talkshowgast. Maar ik denk inderdaad dat het wel een tikkeltje minder kan.
En goed is dat er een Twitter-account is dat het allemaal bijhoudt.
Ja, we zullen hem in de show notes zetten. Dan kunnen mensen inderdaad de link ook inderdaad checken. En dan kunnen ze het voor zichzelf allemaal bekijken en beoordelen.
Schrijven ze wel eens boeken, die Partij van de Arbeiders?
Ja, volgens mij wel, toch? Heeft Lodewijk Asscher niet minstens een boek geschreven?
Ja, en er worden vaak boeken over ze geschreven. Ja, zo'n boek over Abu Taleb is Ruben Koops.
Zeker, absoluut. Ja, dat is direct een mooi bruggetje. Goed dat je dit bruggetje maakt, Lars.
Ik
is
probeer gewoon even die gang in de flow in de podcast te houden. Mooi bruggetje naar het volgende.
Ja, dit is heel goed gedaan, heel goed gedaan. Ja, want ik heb eigenlijk een beetje een stelling. Ik wil eigenlijk gewoon hier de stelling innemen dat voor heel veel trainers, adviseurs, coaches die besluiten om een boek te gaan schrijven, dat ze dat beter niet kunnen doen.
Wat? Echt niet?
Nee, doe het niet.
Leg het uit.
Er zijn heel veel mensen die dat doen, die een managementboek gaan schrijven. En dat zijn trainers, coaches, adviseurs die de bedoeling hebben om hun kennis te etaleren. En ik denk, een jaar of 5 geleden zou ik al die mensen als, en dat heb ik ook wel eens gedaan als ik met ze sprak, zou ik gezegd hebben, ja, je moet zeker een boek schrijven, is goed voor je geloofwaardigheid, haal je veel opdrachten uit. En ik denk eigenlijk dat vandaag de dag niet meer opgaat. Ik denk dat gewoon niet meer van toepassing is, omdat er gewoon ontzettend veel mensen dit al gedaan hebben. Ja. Het is daarmee niet verschrikkelijk onderscheidend meer. En dan levert het gewoon ineens niet zo vreselijk veel meer op.
Maar dat was 5 jaar geleden toch ook al zo?
Dat zou kunnen.
Maar nu ben jij gedesillusioneerd geraakt over de opbrengst van
Voor een deel wel. Ik ben niet per se gedesillusioneerd. Maar er zijn wel heel veel dingen waarvan ik denk van, als ik dat had geweten vooraf, had ik wel andere keuzes gemaakt. En misschien had ik het dan alsnog wel gedaan. Maar ik vind ook dat ik gewoon beter moet leren schrijven. Dus dat vind ik ook een reden om een boek te schrijven. Maar tegelijkertijd heb ik wel zoiets van, je moet volgens mij goede voorwaarden ook scheppen voordat je dat gaat doen. En ik heb straks ook gewoon even een paar concrete 3 voorwaarden waarvan ik denk van, als daaraan voldaan is, dan is het goed.
Dus over het algemeen geen boek schrijven, tenzij je aan 3 voorwaarden voldoet, dan wel.
Ja, zeker.
Kom maar.
Voordat we met die voorwaarden beginnen, ik heb eigenlijk nog een paar andere punten om dit gewoon eens even te onderbouwen. Want ik wil gewoon eens even met je meelopen over waarom dit uiteindelijk gewoon niet zoveel loont meer. En ik heb gewoon eens even wat concrete dingen erbij opgezocht. Ik heb een paar mensen gevraagd. Die hebben ook allemaal een boek geschreven. Het zijn mensen die wij kennen. En ik heb gevraagd aan je van, goh, heeft dat nou echt verschrikkelijk veel opgeleverd? En bijna iedereen zegt van, eigenlijk heeft het mij niks opgeleverd. En dat is best wel opvallend. Er was één iemand die zei van, nou, misschien heeft het mij twee opdrachten opgeleverd. Nou, dat is op zich hartstikke mooi. Het zijn twee opdrachten die dan zeg maar hem wel twee keer spreken op een event. Nou, dat is toch mooi. Dat kan je een paar duizend euro, als je dat goed hebt onderhandeld, daaruit halen. Maar als je dan bedenkt dat je wel ontzettend veel tijd in zo'n boek hebt gestoken.
Heel veel tijd, ja.
Ja, dan is het misschien niet de moeite waard. Ik denk dat de meeste mensen, jij hebt ook een boek geschreven ooit, Lars. Ik kreeg altijd gelijk. Dat is een jaar of, wat is het, 12, 13 geleden inmiddels?
Ja.
Hoeveel tijd ben jij eraan kwijt geweest als je alles bij elkaar optelt?
Ja, ik denk dat als je terug gaat rekenen dat ik minder dan het minimumloon verdiend heb.
Ja. Ja, nou ja, dat geldt denk ik voor veel mensen.
Hij verdient tegenwoordig zelfs een parkeerplaats in Amsterdam meer dan het minimumloon. maar
dat is zeker waar, ja. Ja. Nee, ja, goed, ik denk dat de meeste mensen, als je een boek schrijft, dan ben je minstens 3 weken bezig. En dat is een hele constructieve inschatting.
Ik denk dat de meeste mensen meer dan een jaar bezig zijn.
Zeker, ja. En zelfs als je het een beetje makkelijk ervan afmaakt, dan kost het echt nog wel 6-7 weken. Dus, en dat zijn echt 6-7 volle werkweken. Nou, dan moet je even bedenken dat je er niet vreselijk veel voor terugkrijgt als je een boek verkoopt. Want als je naar een uitgever toestapt die het uitgeeft, dan heb je gewoon een modelcontract. Dat is het modelcontract voor de uitgave van oorspronkelijk Nederlandstalig literair werk. En dan krijg je 10% over de eerste 4.000. Dat loopt op tot 17,5 als je er meer dan 100.000 verkoopt. Maar nou, dat is voor de meeste mensen echt niet realistisch. Nee. 10% over de eerste 4.000. Bij managementboeken.nl is een bestseller al een boek wat 1.000 of meer exemplaren verkoopt.
Heb je meer bestsellers namelijk?
Ja. Ja, zeker. Dus die lat ligt inderdaad heel erg laag daar. Dat klopt, ja. Dus laten we er even vanuit gaan dat je 1.000 exemplaren verkoopt.
Ik dacht dat 10.000 in Nederland de limiet was.
Dat zal voor in ieder geval managementboeken gebruikt 1.000. Ja. Maar 10.000 zal voor inderdaad algemene boeken inderdaad wel gelden. Maar goed, we hebben het over managementboek. Dat is wat trainers, adviseurs, coaches schrijven. Dat kost gemiddeld zo'n €20. Dus dat is wel wat aan de hoge kant. Maar als je er 1.000 ervan verkoopt, dan betekent dat jij als auteur aan dat boek slechts €2.000 verdient. Dat is niet verschrikkelijk veel. En nogmaals, 1.000, dat is voor de meeste managementboeken al totaal niet haalbaar. Dat gaat waarschijnlijk absoluut niet gebeuren. Dus je bent op zijn minst 3, 4, 5 weken bezig met schrijven en je hebt dan 2.000 verdiend, plus misschien nog 1.000 voor wat andere opdrachten die je eruit haalt. En het is niet helemaal zeker of je die ook daadwerkelijk krijgt vanwege het boek. Met andere woorden, financieel gezien loont dat gewoon niet. Dan is dat eigenlijk geen goede deal.
Kan je beter een podcast maken?
Ja.
Goed.
Maar dan zeggen mensen van, ja, maar het straalt wel positief op mij af.
Ik denk dat dat echt voor sommige mensen wel geldt. Deze week sprak ik iemand die zei van, als ik aan het begin van mijn training vertel dat ik een boek heb geschreven, dan nemen mensen me direct serieus.
Daar geloof ik niks van.
Ja.
Ik geloof daar echt met al het respect echt helemaal niks van. En dat komt omdat een goede trainer een slechte schrijver kan zijn en een goede schrijver kan een slechte trainer zijn. Ik denk dat het je weinig geloofwaardigheid biedt.
Het laat je in ieder geval zien, want je hebt natuurlijk heel veel trainers die 101 trainingen geven. Als jij een boek hebt geschreven over het onderwerp waar je de training in geeft, laat het in ieder geval zien dat jij je goed verdiept hebt in dat onderwerp en voldoende materiaal hebt om daar een boek over te schrijven.
Als jij 5 jaar lang of 10 jaar lang of 15 jaar lang die trainingen geeft, kan ik me ook voorstellen dat het overkomt alsof je je daar verdiept hebt in die materie. Mm. Ik geloof het oprecht niet zo. En ik geloof wel dat mensen dat denken bij zichzelf, maar ik vrees dat dat echt nergens uit blijkt. En het zou gewoon moeten blijken uit het feit dat je meer of betere opdrachten erdoor krijgt. En ik constateer dat het echt heel vaak niet gebeurt. En ik denk een van de problemen overigens ook hier, wat hier echt speelt, is dat het imago van deze boeken gewoon vrij slecht is. Want ik heb zoveel boeken de afgelopen jaren in mijn handen geduwd gekregen. Die zijn geschreven vanuit zelfgeclaimde expertise. Het is zelden wetenschappelijk onderbouwd. Ja. Het is veel zelfpromotie, nauwelijks origineel denkwerk. Heel veel Venn-diagrammen, dat is ook al echt een verschrikkelijk teken, want die zijn populair. Dus iedereen moet er 20 Venn-diagrammen hebben.
Het is gewoon 100% Venn-diagramvrij.
Ja. Nee, nou precies. Dus ik heb altijd zoiets van, deze boeken die stralen vaak ook helemaal niet zo positief af op iemand. Dus nou goed, dat is in ieder geval punt 1. Ik geloof dat het niet onderscheidend is om al deze redenen. Maar zeggen mensen van, ja, maar als ik succes heb, dan komt het allemaal goed. En dat is in zekere zin waar. Als jouw boek ontzettend veel verkoopt, dan ben ik er inderdaad het mee eens dat het goed op jou afstraalt. Een vriendin van ons, Sarah Gagestein, heeft een boek geschreven over framing. Denk niet aan de roze olifant. Succesvol boek. Is op een gegeven moment door Ali B. bij De Wereld Draait Door zelfs aangeprezen daar. Zo. Nou, dat heeft inderdaad geleid tot wat extra verkoop. Dat is allemaal prachtig. Je kunt, als je succes hebt, er best inderdaad veel uit putten. Dat geloof ik wel. Maar, en dit is een hele belangrijke maar, de kans op succes is super klein. Even een klein feitje. Het genre van managementboeken wordt namelijk totaal gedomineerd door evergreens. Dit wist ik niet voordat ik een managementboek ging schrijven. Ik heb één managementboek, één journalistiekboek geschreven. En ik wou dat ik dit toen wist. Want als je naar de top 100 boeken van managementboek.nl gaat kijken, dan zie je dat er slechts 33 gepubliceerd zijn in 2021. De rest is allemaal ouder. Dat zijn evergreens.
Nog steeds Stephen Covey.
De grote titels daar, die domineren dat veld.
Dale Carnegie, How to Win Friends and Influence People.
Ook een klassieker, zeker. Als je naar de bestseller 60 gaat kijken, dus dat is de boekenlijst die gewoon voor alle boeken geldt.
Je hebt gewoon zitten tellen, Victor.
Ja, nee, absoluut. Maar dan zie je gewoon dat die bijna volledig gedomineerd wordt door recente boeken. Dus bijna volledig door. Dus alles is of in 2021 of in 2020 uitgegeven. In een enkel geval in 2019. Maar dat betekent dus dat het managementboekgenre echt een genre is van de evergreens. Dus de kans dat jij daartussen komt, tussen die echt
heel
top,
klein.
Die is echt om die reden al heel erg klein. Maar het wordt erger. Want er zijn heel veel mensen die denken van, ja, maar ik heb een uitgever. En die uitgever die gaat zorgen dat het massaal verkocht wordt. Dat gaat helemaal goed komen. En ik heb slecht nieuws voor je. Gaat niet gebeuren. Nee. De meeste uitgevers die werken gewoon simpelweg met het concept dat 90% van hun boeken flopt. Dat weten ze van tevoren. Ze weten alleen niet wat die 10% is die het redelijk doet.
Beetje zoals John de Mol weet dat 90% van zijn
televisie... We hebben een aantal afleveringen teruggespreken. Inderdaad, ja, het is een hitgedreven industrie. Dus zij moeten veel uitbrengen om te zorgen dat ze een paar successen hebben. En daar drijft dat is de kurk waar zij op drijven. Dus feitelijk zien mensen een uitgever als een soort van kwaliteitssafe. Van als je daar aan voldoet, dan is het goed. Dan heb jij een kwaliteitsstempel. Maar dat is gewoon feitelijk niet zo. Want uitgevers geven gewoon ontzettend veel eruit. Tweede daarbij, wat er komt kijken, is dat die uitgever minimaal investeert in promotie. Ook dit weten de meeste mensen niet, maar alleen wordt er vaak een persberichtje uitgestuurd en misschien als je geluk hebt, wordt er maar een paar contacten in de media nagebeld. Ja. De kans dat jij met dat ene persbericht bij de vooravond, of wat is het tegenwoordig, Galit en Sophie komt te zitten, die is echt heel
zelfs
klein.
Als je daar zit, dan is de vraag of dat tot heel veel extra verkopen.
Precies. Ik heb dus daar gezeten met mijn tweede boek Donald Trump is niet gek. En ik zal je vertellen, er was absoluut een effect op de verkoop, maar het heeft niet er een bestseller van gemaakt.
Het was geen bestseller.
Inderdaad. Nee, precies. Ja. Dus dat is
maar volgens mij zit daar ook een beetje een verschil tussen auteurs en uitgeverijen. Uh-huh. Een uitgeverij denkt, als een boek het goed doet, dan ga ik investeren.
Exact.
En een auteur denkt, het boek doet het niet goed.
Er moet
promotie
gedaan worden. Ja, precies. Ja. Nee, maar dat is precies wat er misgaat inderdaad. Ja. En dat is ook inderdaad een misvatting die heel veel mensen hebben. Een uitgeverij gaat pas in de promotie investeren als het al een beetje loopt. En dat is wel heel belangrijk om te weten. Nou, ik heb zo dadelijk een tip op dit vlak, want er is wel iets belangrijks.
Maar je kon het aan, dus ik heb ook drie redenen om het juist wel te doen.
Ja, daar kom ik zo.
We zijn nu best al een tijdje bezig, Victor.
Eén punt. Want dit is eigenlijk een cruciaal punt. Van de vraag die je dan zou kunnen hebben van, ja, maar een uitgeverij heeft mij benaderd. Dat doen ze met enige regelmaat. En dan zullen ze wel een business case hebben. Dan zullen ze wel een reden hebben dat ze denken dat ze daar geld aan kunnen verdienen.
Nee, dus.
Maar het antwoord is ja. Alleen, waar zij geld aan verdienen, is niet waar jij denkt dat ze geld aan verdienen.
Waar verdient een uitgeverij geld aan dan?
Niet aan de lezer. Want die koopt het boek niet.
Aan jou?
Ja.
Hoe dan?
Dit is de schokkende conclusie van de managementboekindustrie. Ik wou echt dat ik dit van tevoren had geweten. Maar feitelijk is niet de lezer het businessmodel, maar de auteur is het businessmodel. En de reden dat de auteur het businessmodel is, is omdat zij ervan uitgaan dat voor heel veel trainers, coaches en adviseurs het boek is een middel om zelfpromotie te doen. En die zullen het boek massaal aanschaffen.
Zelf kopen?
Ja. Zelf kopen.
Voor bij trainingen?
Voor bij trainingen. Maar ook als het boek niet loopt, dat mensen dan bereid zijn om dat boek dan terug te kopen. Tegen meestal een gereduceerd tarief, maar nog wel een tarief waardoor de uitgeverij geen verlies erop draait. En dat doen trainers, coaches, adviseurs dus ook massaal.
Dus die kopen hun eigen boek. Eerst al bij trainingen en zo, bij lezingen.
Ja.
Dat valt me trouwens sowieso op. Want als je bij managementboek een boek verkoopt, dan pakt managementboek volgens mij 60% op de verkoopprijs.
Mm-hmm.
Dus van de 20 euro die zo'n boek kost, managementboek pakt er 12.
Ja, dat is veel.
Heel veel. Terwijl ik ken heel veel mensen om me heen die hebben dan een contract afgesloten met uitgeverij. Dat als een boek voor 20 euro in de winkel ligt, dat ze hem dan zelf voor 15 euro mogen afnemen van de uitgever.
Ja.
Dan denk ik van, hoe kan dat nou weer? Waarom mag managementboek het boek voor 8 euro van de uitgeverij krijgen, maar mag de eigen auteur hem dan voor 15 euro krijgen?
Ja, dat is heel vreemd. Ja. Dus mijn advies, doe het absoluut niet, want over het algemeen gaat het geen succes worden en verdien je er niks aan en ben je er wel heel veel tijd mee bezig.
Ja.
Ik had drie voorwaarden beloofd van wanneer moet je het wel doen. Nou, dat is dan even het slotstuk hiervan. Ik heb drie hele concrete voorwaarden. De eerste is als je ten eerste echt origineel denkwerk hebt. Als je denkt dat je echt iets kunt toevoegen wat je niet elders ziet. Je moet de ambitie hebben om het denken over een onderwerp te beïnvloeden. Dan is eventueel een boek een goed middel om dat vervolgens als kennis te verspreiden.
Maar vindt niet iedereen van zichzelf dat, ja, die dat heeft?
Zeker, dus daar moet je daar heel erg kritisch op zijn.
Ja.
En ik denk dat het goed is om dat te toetsen aan allerlei andere mensen. Maar heel veel boeken van trainers, coaches, adviseurs, die vatten gewoon de bestaande kennis samen. Er zit geen origineel denkwerk in. Ik denk dat je daar echt heel scherp op moet zijn. Want als het denken niet verandert, dan heb je aan zo'n boek niks. En dan gaat het gewoon niet verkopen. Tweede is dat je moet goed kunnen schrijven of je moet goed willen leren schrijven. En dat is heel belangrijk, want als het een slecht geschreven boek is, dan gaat het gewoon geen succes worden om die reden alleen al. Twee vrienden van ons, die hebben een boek geschreven. En er stonden letterlijk 2 fouten in de eerste zin op de eerste pagina. Een grammatica fout, ja, en een typfout.
Maar dat werd ook duidelijk bij de boeklancering.
Ja, dat werd daar echt heel erg duidelijk, ja. Ja. Maar goed, weet je, ik vind het moeilijk om het boek te lezen als dat gewoon al een probleem is.
Dus in de eerste zin een spelfout,
ja,
zit.
Ja.
Of twee fouten.
Ja, 2 fouten.
In de eerste,
ja,
zin.
In de eerste zin, ja. Het is overigens ook een lange zin.
Dan heb je ook gewoon echt een hele slechte redacteur. Of geen redacteur.
Ja, of geen, inderdaad. Ja. Ja, dat is natuurlijk wat daar misgaat, inderdaad. Ja, ja. Nee, dus ik bedoel, je moet goed kunnen schrijven of goed willen leren schrijven. Dat is een tweede voordeel aan voldaan moet worden. Derde is dat je een uitgever bereid hebt gevonden die flink wil investeren in de promotie. En daar moet je dus vooraf afspraken over maken. Alles is onderhandelbaar. De belangrijkste taak van een uitgever is niet de redactie. Het is niet de opmaak. Het is promotie, promotie, promotie. En dat betekent dus dat je van tevoren een promotiebudget moet afspreken. Er moet gewoon een concreet budget liggen. Er is zoveel geld dat ongeveer naar deze dingen gaat. En dan is promotie niet zorgen dat het in de winkel komt, want dat is een basis, zeg maar, voorwaarde waar voldaan, ja, moet zijn. Promotie is zorgen dat het in de media komt om te zorgen dat het massaal aan de man gebracht wordt. Dus daar moet je promotiebudget voor afspreken. Hoeveel dat is, ik zou denken dat het op zijn minst een paar duizend moet zijn, want dat heb je al snel nodig, maar het liefst natuurlijk zoveel mogelijk. Spreek af dat jij een voorschot krijgt als auteur. Het incentive voor de uitgever is dan veel groter om er succes van te maken, want als hij niks doet, maakt hij gewoon een flink verlies op jouw boek. Dan zit hij gewoon in de rode cijfers. Dus dan gaat hij harder van je lopen. Dus een groot voorschot wil je afspreken. En dat is ook echt een tip die ik pas later kreeg, echt altijd onderhandelbaar. Uitgevers doen soms of dat niet zo is, maar dit is gewoon marktwerking, mensen. Je kunt daar echt over praten. En als ze niet bereid zijn om het aan je te geven,
moet je het niet daar uitgeven.
Dan is dat een teken dat, ja, ze het gewoon niet belangrijk genoeg achten, inderdaad. Ja. Dus dat zijn mijn tips voor mensen die wel een boek willen schrijven. Als je denkt dat het echt goed is. Als je aan drie voorwaarden hebt voldaan, zou ik het doen. Maar over het algemeen, voor de meeste mensen, ik zou het uit je hoofd laten. Veel trainers, adviseurs zijn er veel te veel tijd bezig mee. Ik zou je gaan richten op andere dingen die belangrijker zijn, die je meer succes bieden.
Ja. Mag ik ook 1 tip geven dan die veel korter is dan die van jou?
Natuurlijk.
Je had toch heel veel tijd nodig om je punt te maken,
ja,
hier.
Ja,
nee,
maak je punt.
Misschien moet je geen boek schrijven, want dit is gewoon heel, kan echt heel veel compacter. Oké, komt-ie. Misschien gaat het wel vooral fout als je een boek schrijft voor jezelf. Want je moet een boek uiteindelijk niet voor jezelf schrijven, maar voor anderen.
Oké. Wat is dat dan weer voor kutje?
Dat is een hele diepe tip.
Nee, dat is een slechte tip.
Nee, maar als je als trainer denkt van ik wil een boek schrijven om zelf succesvoller te worden.
Nee.
Dan schrijf je hem dus uit eigen belang. Terwijl je een boek moet schrijven omdat je
wat
oprecht...
is er mis met eigen belang? Ons hele kapitalistische stelsel is,
ja,
maar
dat
eigen
belang. Dat geldt misschien niet met een boek. Je moet een boek uiteindelijk schrijven voor die anderen.
Weet je, als jij uiteindelijk een toegevoegde waarde kunt bieden met het boek, wat in hemelsnaam maakt jouw motivatie uit? Ik vind heel veel journalistieke boeken. Mensen hebben dat waarschijnlijk geschreven omdat ze zichzelf in de schijnwerpers willen plaatsen. Nou, mooi. Als dat iets toevoegt aan de maatschappij. Fantastisch.
Maar wel omdat je denkt dat je iets hebt wat voor lezers interessant is.
Maar dat is waar mijn criterium dus beter geformuleerd was. Ik zei, er moet origineel denkwerk in zitten.
Ja, en iedereen vindt dat van zichzelf. Maar goed, laten we naar het volgende item gaan.
Oké. Ja, laten we het maar snel doen. De coronaregels.
Een jaar geleden sprak ik met een verkeerspsycholoog. Ik wist eerlijk gezegd niet dat die bestonden. Maar je hebt dus mensen die zich bezighouden met de verkeerspsychologie.
Ja.
En een jaar geleden zei hij dat heel veel van zijn collega's...
Mm-hmm.
Zeiden, het wordt vast allemaal anders na corona. Want kijk eens hoeveel mensen nu thuis werken. Dat is een blijvertje.
Ja.
Iedereen gaat straks thuis blijven werken. En toen al zei hij, hij heet overigens Matthijs Dikke Ogenia... reken je niet rijk, want we doen heel veel verkeerde aannames. En een jaar geleden legde hij hem uit. Hij zei van, heel veel mensen, heel veel psychologen ook toen dachten dat corona een zogenaamd live event is. En wat is een live event? Nou, stel dat jij verhuist naar een andere stad. Op het moment dat jij in je nieuwe woning woont, dan ga je heel veel dingen opnieuw afwegen. Je gaat een nieuwe route bepalen om naar je werk te gaan. Je gaat een nieuwe route naar de supermarkt en alles om je heen.
Je routine verandert eigenlijk. Net zoals
alles verandert.
Mensen die zwanger zijn, die staan ook open voor om naar een nieuwe supermarkt te gaan. Dus als je als supermarkt wil adverteren, dan heb je eigenlijk mensen nodig die zwanger zijn. Want die zijn bereid om inderdaad hun dagelijkse routine te
veranderen. En daarom heb je zo'n zwangerschapsbox waar je al je privacy kan opgeven. En mij niet gedaan thuis. Maar op het moment dat je een live event hebt, ga je al je opties heroverwegen. En heel veel psychologen dachten aanvankelijk...
Dus corona... live met een F inderdaad, hè?
Ja, precies. Ja, dus echt een live event. Dus sprak ik het als live.
Ja, het komt prima. Live, het is duidelijk. Het
live
is duidelijk, ja.
Event. En heel veel psychologen zeiden een jaar geleden, corona is zo'n live event. En toen al zei hij, dat is niet zo. Het is iets tijdelijks. Ja. En dus gaat het gewoon dus ook niet blijvend veranderen. Want hij legde toen uit, je gaat een nieuwe gewoonte pas, of je gaat een gewoonte pas doorbreken als de nieuwe gewoonte concurreert met de oude. Dat lijkt een beetje technisch, maar wat bedoel je daarmee? Stel, Victor, jij hebt toch een strafbaar feit gepleegd. Je gaat naar de gevangenis. Gelukkig is er geen foto van jou in omloop met een zonnebril erop. Maar stel dat jij een fanatieke roker was.
Ja.
Wat gebeurt er dan als je in de cel zit?
Dan mag je denk ik niet roken.
Dan stop je met roken bijvoorbeeld. Stel, je hebt geen sigaretten en je stopt met roken. In één keer stop je met roken. De eerste dag dat jij uit de gevangenis gaat, wat gebeurt er dan?
Dan steek ik weer een sigaretje op.
Ja, en dat gebeurt dus heel veel, zei hij. Want het was eigenlijk geen bewuste keuze om te stoppen met roken. Je had die optie niet meer. En toen
dat is een goede vergelijking met corona inderdaad, ja.
Toen je die optie in één keer wel had, toen ging je direct weer daarmee aan de slag. Ging
de lockdown was natuurlijk ook geen keuze voor mensen. Het is iets wat opgelegd is, wat verstandig was, maar het werd wel opgelegd.
Ja, en hij zei een gedragsverandering zie je eigenlijk pas als er een soort van concurrentie kan plaatsvinden tussen de nieuwe en de oude gewoonte. En als iets afgedwongen is, dan is die concurrentie er nooit geweest.
Nee.
Dus krijg je dat mensen heel snel weer terugvallen in oude gewoonten. Hij zei ook, dat is bijvoorbeeld heel belangrijk, dat vertelde hij. Stel dat je een nieuwe woonwijk aanlegt, dan zie je dat je altijd moet zorgen als gemeente dat het openbaar vervoer geregeld is voordat de eerste mensen daar gaan wonen.
Ja, ja.
Want op het moment dat je eerst dus die mensen daar laat wonen en een jaar later pas komt er een bushalte of een tramhalte of wat dan ook.
Dan zit het niet in het systeem van mensen.
Dan zit het niet in het systeem en niemand die daar is gaan wonen gaat nog met het openbaar vervoer. Dan moet je eigenlijk wachten tot mensen gaan verhuizen.
Ja.
Voordat mensen eindelijk gebruik gaan maken van het openbaar vervoer. Want dat zit al zo in je gewoontes. Als op het moment dat je er ging wonen, die botsing van keuzes, die afweging van opties er niet was, dan kies je al voor iets. En ook al als die optie later wel komt, dan ga je niet opnieuw iets doen. Want het is niet een belangrijk moment.
Het geeft ook aan de kracht van de routine. We zijn allemaal heel erg gewoonte dieren. Als wij eenmaal op een bepaalde manier iets doen, dan blijven we het eigenlijk altijd zo doen.
Ja, en ik dacht, dat is wel pessimistisch gedacht en zo. En ik vroeg hem ook, want ik had hem vandaag opnieuw aan de lijn. Want ik zei, hey, ik kon me nog herinneren dat je dat toen zei. En een van de vragen die ik hem stelde was, maar had het nou anders gekund? Had er iets kunnen zijn wat we tijdens de coronacrisis hadden kunnen doen om te zorgen dat mensen wel nu massaal thuis bleven werken?
Ja.
Enig idee?
Ik zou niks kunnen bedenken.
Nee. Nou ja, hij zei van, hij had een beetje een kneuterig voorbeeld, maar ik vond het wel een leuke.
Uh-huh.
Hij zei, een van de dingen die een probleem is dat mensen de voordelen van het thuiswerken onvoldoende ervaren hebben tijdens de coronacrisis, tijdens de lockdown. Omdat mensen destijds niet die positieve dingen hebben ervaren van thuis zijn tijdens de coronacrisis, zie je dat ze eigenlijk nu onvoldoende realiseren wat hen wordt afgenomen doordat ze weer in die auto gaan zitten. En het wat kneuterige voorbeeld wat hij gaf is, hij zei eigenlijk had je als werkgever bijvoorbeeld midden in de coronacrisis mensen een kookcursus cadeau moeten doen. Dan denk je, hoezo? Een kookcursus? Nou, dan ervaar je tijdens die hele coronaperiode hoe fijn het is om elke avond te koken en ook daadwerkelijk wat lekkers te maken. En dan realiseer je op een gegeven moment, als je nu weer dagelijks met de auto gaat, dat je geen enkele avond meer tijd hebt om lekker te koken, want dat is jou afgepakt. He, dat genot heb je dan niet meer. Je wil eigenlijk, het is maar één voorbeeld, zei hij, maar je moet eigenlijk dus mooie ervaringen moeten creëren tijdens de lockdown, die mensen hielpen om nu beter te realiseren wat we zijn kwijtgeraakt.
Dat is wel interessant inderdaad, ja.
Hij zei overigens ook wel dat hij denkt dat per saldo die hele coronacrisis nul impact heeft gehad. Hij zei voor een deel, voor dus wel mensen leven maar niet op het verkeer, zeg maar. Want hij zei van, Er gaat uiteindelijk wel iets verschuiven. Mensen zullen meer thuis gaan werken. Maar hij zei, over 5 jaar hadden we dat niveau waarschijnlijk toch wel bereikt. Want de trend die was er al een beetje. Dus ja, heel veel impact heeft corona uiteindelijk niet gehad, zegt hij, op het verkeer. Ja.
Interessant in ieder geval, ja.
Ja, dus dat kunnen we leren van gedrag en van een verkeerspsycholoog. Want die zijn er dus, verkeerspsychologen.
En dan was er nog een congres.
Ja, er speelt heel veel rondom corona en de communicatie daarvan.
En de gedragsregels en dergelijke.
Precies, hè? Want er zijn op dit moment 4 regels, Victor. 4 basisregels. Wat zijn ze ook alweer?
Eens even kijken. 1. Handen wassen is volgens mij nog officieel er 1.
Ja.
Dan heb je ventileren, dat is nummer 2.
Ja, frisse lucht. Ja.
Frisse lucht, ja, precies.
Dat is eigenlijk nummer 3, maar we keuren hem goed.
Ik wist niet dat hij
in volgorde
moest, maar dat zeg je er nu bij. Dat is een beetje flauw.
Frisse lucht, ja.
Even kijken, dan heb je 1,5 meter afstand houden. Dat is dan niet meer verplicht, maar dat is nog wel een advies.
Ja, of in ieder geval.
Geen handen schudden?
Ja.
Is dat, maar is dat op die manier geformuleerd als basis?
Ja, geen handen schudden, absoluut. Okay. Ja. Okay. En 4? Ja.
Even kijken, 4. Oh jeetje. Geen idee.
Ja. Bij klachten moet je thuis blijven.
Oh,
of in ieder geval, dus je laat het testen.
Ja, oké.
Okay. Ja, dus dat zijn de 4 basisregels en niemand houdt zich er meer aan.
Vooral handen wassen is er heel vroeg uitgegaan.
En handen schudden, dat is niet.
Nee, maar ik bedoel handen was in de zin van, we was nog wel onze handen. Maar in het begin, de tijd van corona, deden dat echt maar 15
keer per dag. Was je handen stuk?
Precies, 20 seconden inderdaad. Dat heb ik een jaar niet meer gedaan, eerlijk gezegd.
Ja, maar ik denk dat mensen dus die regels vergeten, dat vind ik. Ik denk dat de overheid beter moet communiceren en blijvend moet communiceren. Overal, billboards, reclames, overal dat ze moeten communiceren. Maar ik verwacht ook van mensen die bijvoorbeeld een evenement organiseren, dat ze dat ook blijven communiceren. Dus dat als je een evenement organiseert, dat je dan heel duidelijk bij de ingang van het evenement bijvoorbeeld mensen daarop wijst. Dat je een verantwoordelijkheid hebt als congresorganisator om te zorgen dat het een veilige omgeving is waar mensen zich aan de basisregels houden. Ja, en dat ging dus direct fout bij congresorganisatoren. Dus 1,5 jaar lang mochten ze niks organiseren. En ik zag een foto voorbij komen van een dagvoorzitter die trots meldde dat er een leuk nieuw initiatief was op zijn evenement. Je had namelijk armbandjes. 3 armbandjes om precies te zijn.
Ja.
Je kon namelijk kiezen tussen rood, oranje en groen. Voordat ik ga vertellen wat ze zijn, stel Victor dat jij kan kiezen. En je mag kiezen tussen rood, oranje of groen. Welk...
Ja, maar dat vind ik flauw, want ik weet al wat ze zijn. Ik heb het gezien op jouw Twitter-account.
Ja, jij kiest toch wel voor groen, toch?
Volgens mij, als dit jouw onderwerp ondersteunt, dan ben ik nu juridisch verplicht volgens mijn advocaten om hierop te antwoorden ja.
Ja, nee, inderdaad. De vorige keer heb je natuurlijk mijn hele item verknald.
Dus, daarom zeg ik nu ja. Dus goed ik je, zou goed groen kiezen, Lars.
Ja, nee, precies. Dat is ook mijn punt. Nee, maar je kon uit 3 bakken kon je kiezen. Het rode bandje was, ik houd graag mijn afstand.
Mm-hmm.
Het oranje bandje was, spreek je graag, maar voorzichtig. Maximaal een box misschien.
Ja, dus rood is helemaal niks qua aanraking en oranje is dus een box.
Ja, een box is prima, dat mag ook volgens de basisregels.
Of een elleboogje, dat is verschrikkelijk, maar oké, ga door.
Ja, groen, oké met handen schudden en high fives.
Ja.
En uiteindelijk 90% op dat congres koos voor groen.
Mm-hmm.
En ik denk dat is zo dom, hoe kan je dit als congresorganisator doen? Want groen, dan geef je dus eigenlijk al aan tegen iedereen op dat evenement, de coronaregels gelden hier niet. Je mag hier gewoon handen schudden, je mag hier alles doen. Het is optioneel om je aan de regels te houden. En er is zelfs een soort van sociale druk. Want je wil niet zo'n sneuneus met zo'n rood bandje zijn. Dus je pusht mensen eigenlijk om zo'n groen bandje om te doen. Waardoor op zo'n evenement massaal groene bandjes worden gedragen.
Ja.
Nou ja, mijn fannoot, die heeft afgelopen week corona gekregen. Heel waarschijnlijk opgelopen op zo'n congres. Ik weet niet of hij handen heeft geschud trouwens. Dat kan ik niet hard maken. Anders ga ik hem bestraffend toespreken. Maar ik snap het niet dat congresorganisatoren dit soort dingen doen. Want ze geven gewoon het signaal, hier op deze plek hoef je niet aan de coronaregels te houden.
Het enige wat ik lastig vind, ik vind het eigenlijk best een elegante oplossing voor iets wat echt heel veel ongemak oplevert. Want iedereen die ik nu tegenkom, dan is de eerste seconde van, oké, wat gaan we doen? Gaan we handen schudden? Gaan we een box geven? Of gaan we niks doen?
Ja.
Dat ongemak neem je hier wel mee weg.
Maar ik was er voor geweest als ze alleen een rode en oranje bandje hadden gehad.
Ja.
Dat je maar echt alleen mensen willen.
Ja, nee, ik begrijp je punt. Ik begrijp waar je vandaan komt en ik begrijp ook waarom je daar zo over nadenkt. Ik denk alleen in de praktijk zie je dat gewoon handen schudden weer compleet en totaal terugkomen. Ja,
iedereen om me heen doet het.
Ja, ik zag ook deze week bij Galit en Sophie dat de Sonja Barend Award werd uitgereikt door, hoe kan het ook anders, Sonja Barend.
Ja.
Jeroen Wollaars had hem gewonnen.
En hij kreeg een?
Ja, nou, hij kuste. Hij nam het initiatief zelf om haar te zoenen. Twee keer. Je ziet ook zelfs dat in dat soort settings, waar mensen toch wel in het verleden heel erg oppasten, dat ook daar gewoon weer dit soort contact terug is.
En ik snap dat. En ik weet ook dat bijna iedereen weer handen schudt. En toch vind ik dat je als congresorganisator een andere verantwoordelijkheid hebt dan als individuele deelnemer. Als jij direct al tegen iedereen het signaal geeft, corona, niet belangrijk joh. Wij kunnen hier gewoon handen schudden en high-fiven. Sterker nog, we stimuleren je dat je een groen bandje loopt. En kijk eens, 90% van de mensen om je heen heeft ook zo'n groen bandje. Kijk eens, high-five. Dat je dan gewoon echt heel dom bezig bent. En ik vrees ook dat als je niet uitkijkt, dat straks gewoon evenementen niet meer mogelijk zijn, omdat dit soort stomzinnige congresorganisatoren al hun deelnemers aanmoedigen om lekker de hand te schudden.
Ik denk dat er weer een bed komt op dit soort evenementen.
Nou ja, ik sluit het niet uit. Nee, als straks in het ziekenhuis weer enorm omhoog gaat. Ik zou het in ieder geval heel stom vinden. Want hoe moeilijk is het om geen handen te schudden?
Ik wil daar wel een weddenschap over aangaan. Maar goed, punt inderdaad teken. Helemaal duidelijk inderdaad, ja. Oproep aan de congresorganisatie die
stop
staat
met die armbandjes.
Genoteerd. Oké, ik heb een bruggetje naar het volgende blokje. Maar ik ben bang dat als ik het bruggetje uitspreek, dat we gewoon echt een dip krijgen in de luistercijfers.
Je bent echt veel te veel mee bezig, Victor.
Nou, dit is echt een moment dat ik zeg shut the fuck up. Want dat is absoluut niet waar. Dit is jouw ding.
Jij bent er echt met die analytics bezig.
Lars, dit is echt flauw.
Ik krijg echt de hele dag krijg ik appjes.
Dat is niet waar.
Heb je gezien wat er nu weer in de analytics staat?
Nee, dat ben jij zelf.
En dan
dat
vertel je mij dat ik aan het begin van de aflevering moet gebruiken.
Dit is totaal onrechtvaardig. We praten door elkaar heen, dus ik denk dat jij moet stoppen met praten, want dit kan de luisteraar niet volgen. Goed, ik ga het bruggetje dan toch uitspreken.
Vertel.
We hebben een entertainmentblokje.
Oeh.
Gewoon min 30 luisteraars nu.
Kom maar door met je entertainment.
Ja, ik heb twee dingen. Squid Game is echt de totaal nieuwe rage op dit moment. Het is de populairste nieuwe serie op Netflix. En het is bizar. Heb je het meegekregen?
Ik heb het niet. Ja, wel meegekregen, niet gekeken.
Nee, ik heb het ook niet gekeken. Maar het is een Zuid-Koreaanse serie. Het idee erachter is dat een aantal mensen die arm zijn, die kunnen van de schulden afkomen door een soort van schoolpleinachtige spelletjes te spelen. En als ze dan verliezen, dan worden ze geëlimineerd. Letterlijk, ze worden dan neergeschoten. Dus het is heel bloederig, het is heel gewelddadig. Het is heel donker eigenlijk.
Wat een vrolijke serie.
Ja, nee, het is eigenlijk inderdaad heel vreemd. Maar het is een televisieserie die wordt uitgezonden, dus zoals ik zei, door Netflix. En een van de dingen die ik opvallend vind als je gaat kijken naar televisie en films, dan zie je dat bijna alle originele producties tegenwoordig op televisie, voor televisie worden gemaakt, voor dat medium worden gemaakt. Het kan lineair zijn of het kan streamingdiensten zijn, maar series is waar de originaliteit zit. En dat is opvallend, want als je naar films gaat kijken, dan zat daar vroeger de originaliteit. Daar zaten de creatieve producties.
Daar wilde je ook voor produceren.
Zeker, ja. En tegenwoordig is dat volstrekt niet meer het geval, want elke film die bijna uitkomt is een franchise. Dus een van de populairste films dit jaar was The Fast and the Furious 9. Nou, die heb jij niet gezien, die heb ik niet gezien. Maar deel 9 suggereert dat er inderdaad 8 andere delen zijn.
Dit is de strekking van dit blok, dat we het samen hebben over dingen die we niet gezien hebben.
Dat is vind ik een flauwe opmerking, maar misschien is dat zo. Maar ja, ik ben niet zo'n grote filmliefhebber, maar goed, dat even terzijde.
Ja.
In ieder geval, elke film is een franchise. James Bond is natuurlijk ook een populaire franchise op dit moment. No Time to Die is in de bioscoop. Duurt 2 uur en 43 minuten. Ik heb er echt het geduld niet voor.
Lang.
Mission Impossible, Jurassic Park, Star Wars, alles rondom Marvel. Bijna alles is een superheldenfilm tegenwoordig. Dus er zit geen enkele creativiteit meer in de films. En alle creativiteit zit op dit moment in televisieseries. En dat was dus vroeger andersom. Films waren toen creatiever, maar televisie was toen juist heel formule gedreven. Dus je had in de jaren 90 eigenlijk 2 soorten series. Dat was aan de ene kant een comedy-serie, een sitcom zoals Friends.
Ja.
Of het was een drama-serie zoals ER in het begin met George Clooney. Dat waren eigenlijk.
En de A-team, dat had je ook.
Ja, maar dat was
Knight Rider.
Maar dat allemaal valt een beetje in diezelfde categorie, zeg maar. A-team is dan ook weer comedy en dergelijke.
Vroeger keek ik wel televisie.
Heel goed, heel goed, heel goed. Ja, het is een beetje jammer dat je nou de hele structuur van dit blokje onderuit haalt. Maar fijn dat deze opmerking.
Ik heb ook een van mijn blokjes op.
Terecht, hij werd beter daardoor. Dat was goede zaak.
Oké, gaan we door.
Oké.
Ik hou mijn mond.
Anyway, nee, dat hoeft niet, maar kom er gerust tussendoor. Oké, anyway, om even een lang verhaal kort te maken. Je ziet dus dat die twee series en films totaal van plaats zijn verwisseld. gewisseld. En de vraag is, waarom is dat nou zo? Waarom zit de creativiteit tegenwoordig bij televisie? Nou, de enige grote disruptor is daar natuurlijk geweest. Streamingsdiensten, die hebben eigenlijk totaal het hele speelveld veranderd. Vroeger gingen mensen namelijk naar de bioscoop om een langer verhaal te kunnen zien. Tegenwoordig ga je niet meer naar de bioscoop voor een langer verhaal, want series kunnen een veel langer verhaal vertellen. Streamingdiensten hebben het mogelijk gemaakt dat je een serie binge-watcht in plaats van dat je elke week één aflevering krijgt, maar dat je allemaal achter elkaar kunt komen, waardoor die series, die aflevering niet allemaal bij nul moesten beginnen, zoals dat vroeger wel ging. Je hebt nu afleveringen die op elkaar voortbouwen, dus daarmee kun je een veel diepgaander verhaal vertellen. Dus dat is wat wij tegenwoordig fijn vinden in series. Dat vinden we niet zo fijn meer in films. Want wij hebben eigenlijk zoiets van, ja, de meeste mensen hebben een goede bioscoopset thuis staan. Je hebt een lekkere bank staan. Je hebt een goede televisie staan. Een goede geluidsinstallatie. Waarvoor ga je nou echt naar de bioscoop? Omdat je die special effects daar in een immersive experience tot je kan nemen. En die superheldenfilms en ook die James Bond films.
Zijn een immersive experience?
Een immersive experience, ja.
Er is geen goed Nederlands woord voor. Marketingterm.
Nee, maar er is geen goed Nederlands woord voor immersive.
Ja. En, ja.
Je wordt erin ondergedompeld.
Je wordt ondergedompeld in het geluid, in het beeld, in de emotie.
Ja, en dat grote scherm en zo. Je wordt er echt in meegezogen.
Ja.
En speciale effecten, die dragen daar heel erg aan bij.
Dus heb je veel meer van dat soort actiefilms met dat soort effecten tegenwoordig.
Exact. Dus eigenlijk inderdaad waar het vooral in de bioscoop om draait, zijn niet meer per se verhalen. Uiteraard is dat ook wel de basis van een goede film. Maar het zijn films met heel veel special effects. En die franchises, die zijn er allemaal meester in. Jurassic Park is daar natuurlijk een voorbeeld van, Star Wars ook. Fast and the Furious helemaal. Je hebt het idee dat je daar gewoon in een soort van high-speed car chase zit als je daar in de bioscoop zit. Dus dat is gewoon de reden waarom we naar de bioscoop gaan. Maar dat is vooral ook omdat streamingsdiensten dus het speelveld echt totaal hebben veranderd. Maar daar zit wel echt alle creativiteit tegenwoordig.
Dus dat betekent dat we eigenlijk niet meer naar de bioscoop moeten gaan.
Tenzij je die graag die immersive experience wil.
Ja. Maar is het ook iets van risicomijdend gedrag dat je dat ook de fabriek of de producenten op safe spelen?
Ja, maar de vraag is dan waarom gebeurt dat dus in de bioscoop en waarom gebeurt dat niet bij series? Waarom zijn ze daar creatiever? Dat zou dan de vraag zijn. Ik denk dat voor een deel wat je zegt, dat klopt wel. Want ik denk een van de dingen die ze wel proberen te doen is dat ze tegenwoordig bezig zijn met in China hun films allemaal te verkopen. Dus heel veel Amerikaanse films, die proberen ze nu in China aan de man te brengen. Een hele grote markt natuurlijk. Maar om tot China toe te treden, moet je toestemming krijgen van de Chinese overheid. En dat gebeurt niet in alle gevallen. Dus de Chinese overheid bepaalt. En een van de effecten daarvan is dat bijvoorbeeld heel veel films niet meer China-kritisch zijn. Ook een van de opvallende dingen. Dus dat is ook wel een van de redenen waarom die film is veranderd. Maar goed, ik vond het in ieder geval interessant om te zien dat Squid Game, wat echt wel echt K-culture is, dus K-pop en K-culture heb je, dat toch weet door te breken in het Westen. Maar goed, dat is dus een van de ontwikkelingen in die markt. Tweede deel van dit entertainmentblokje, Henny Huisman.
Wie kent hem niet?
Wie kent hem niet? De blijver voor Thuisman.
Ja, maar hij is al heel lang niet meer op televisie geweest, toch?
Hij is natuurlijk regelmatig in de showrubriek. Want
er zijn nu luisteraars die denken, wie is Henny Huisman?
Nee, ik hoop het niet. Ga je schamen. Nee. Nationale held.
Wie is dat?
Nee, Huisman. Hou op. Wie is dat?
Ja, er zijn ook jonge luisteraars.
Nou ja, als je niet weet wie Henny Huisman is, dan heb ik zoiets van, ga dan deze podcast niet verder luisteren. Ga nu naar YouTube en ga daar wat oude series terugkijken. Nee, kijk, hij is natuurlijk een fantastische grote presentator. Een van de populairste die Nederland ooit gehad heeft. Op een gegeven moment had hij geloof ik zelfs 8 miljoen views. Kijkers bedoel ik.
Ja.
In de tijd dat Nederland kleiner was, hè. Maar zijn biografie is een paar maanden geleden uitgekomen. Ik heb echt enorm gelachen. Ik zit echt gewoon
schaterlachend
die biografie te lezen.
Waar lees jij in huis?
Op verschillende plaatsen, maar inderdaad, we zitten nu in mijn woonkamer. Ik onder andere op die bank inderdaad. Ja.
Dan zit je hier gewoon te lachen.
Ja.
Dan lig je echt helemaal dubbel.
Ik lig echt dubbel, ja. Het is echt heel, weet je, ik kan wel vertellen. Ik bedoel, hij vertelt hier heel open over zijn zenuwen en al die andere dingen die hem zijn overkomen. En hij is echt heel open. Het is een boek wat geschreven is door de speechwriter van Kajsa Ollengren. Die is kennelijk een fan van Henny Huisman. Hij heeft eerder ook een boek geschreven over Too Unlimited en Dance Act uit de jaren 90. Dus dat vind ik op zich wel grappig eraan. Het boek is geschreven dat hij gewoon met Henny praat. Hij achtervolgt Henny. En Henny vertelt gewoon aan de lopende band anekdotes. En die heeft hij een klein beetje gestructureerd. Het is allemaal in Henny's woorden. En je merkt wel, het is echt een hele grote entertainer, want hij is vermakelijk. Hij vertelt die anekdotes ook echt op een hele vermakelijke manier. De bekendste anekdote die heeft hij ook wel eens bij talkshows verteld, is die van de Glorix doekjes daar. Het is echt, hoe hij het vertelt, is echt ontzettend grappig. Het is daarom ook niet zo goed om na te vertellen, maar hij kwam het EO-gebouw in om wat pers te doen daar. Hij had interviews met journalisten, letterlijk van 9 tot 5 had hij elk uur met een andere journalist een interview voor een serie van de EO. Hij gaat er naar het toilet en hij denkt van, daar liggen vochtige doekjes, wat fijn. En dan kan hij daar natuurlijk zijn achterwerk mee schoonmaken. En helaas bleken dat al snel geen zoekjes die bedoeld zijn voor dat soort dingen. Want het bleken Glorix doekjes te zijn. Waardoor zijn hele gebied daar gewoon in de brand staat. En ook de hele dag. Het is enorm pijnlijk. Maar dat vertelt hij dan.
We eindigen wel met de hoogtepunten. Ja, dankjewel, ja, Victor.
Ja, ja, nee, het is, ja. Maar ook zijn teleurstelling in dat boek. En bijvoorbeeld op een gegeven moment heeft hij dan een fan. Dat is echt een diehard fan. En dan vraagt Henny op een gegeven moment aan haar van, waarom ben je fan van mij? En dan zegt zij, nou ja, ik heb een vriendin en die spaart suikerzakjes. En nou ja, ik dacht, dan word ik maar fan van Henny Huisman.
En dan is dat nou weer verreden?
Henny is dus diep teleurgesteld. Dat zegt van, verdorie, is dat nou anders? Niet omdat ik goed ben, niet omdat ik een goede presentator ben, leuke shows maak, maar nee, omdat je vriendin suikerzakjes spaart. Nou, dat soort frustratie zit erin. Maar goed, ik vond het wel grappig, want een van de dingen, wat ik zei, het is geschreven door Kevin Kraan, speechwriter, dus van onder andere Ollengren, maar in het verleden ook Rutte en Ronald Plasterk. En ik heb wel het idee, dit is iemand die zijn droom aan het uitleven is. Als je altijd
jeugdhelden ontmoeten.
Ja, als je altijd al fan bent geweest van Henny Huisman en vroeger van Too Unlimited, dan eindelijk, dan kan je schrijven, hè, want hij is speechwriter, en dan ga je gewoon die mensen schaduwen.
Maar je begon eigenlijk, zeg maar, deze podcast door te vertellen dat je geen boeken moet schrijven. En nu is de grote conclusie dat je eigenlijk wel boeken moet gaan schrijven.
Ja, ik wil ook zo'n boek schrijven.
Dus eigenlijk is de conclusie, Victor wil... Wie is jouw idool, Victor?
Ja, maar dat is degene waar ik nog niet helemaal uit ben. Maar het lijkt me leuk om inderdaad zo'n boek
wie
te schrijven.
Wie is jouw idool?
Weet ik niet. Ik heb niet per se één idool. Ik zou niet weten of... Kijk, Henny Huisman is ideaal voor dit soort dingen, omdat hij dus gewoon ook een promotie... hij kan heel goed promotie doen. Ik heb Kevin Kraan ook niet in de media gezien over dit boek. Alleen Henny Huisman, die wel in alle talks is. Die is verzekerd van publiciteit. Dus aan mijn voorwaarden. Wat dat betreft, die ik net schetste, is zeker wel voldaan als je een bekende Nederlander pakt. Ja. Ik zou niet weten over wie ik het zou schrijven, maar het idee om een jeugdheld te pakken, dat trekt me wel aan inderdaad. Ja.
Nou, denk er nog eens goed over na, wie het zou zijn. Maar je raadt in ieder geval iedereen aan om het boek van Henny Huisman te lezen.
Ja, Henny heet het. Het is niet een hele creatieve naam voor boek. Nou, het is wel logisch dat Henny heet. Nee, het is echt een geweldig boek. Het is echt leuk. Ja. Ja, ik raad het zeer aan, ja. Ja.
Dan vertelt hij in dat boek dus de anekdotes die hij bij elke talkshow vertelt en nog heel veel meer.
Ja, ook heel veel meer. Er is ook wel andere grappige anekdote. Nog één anekdote. Ja. Ik zal even één ding vertellen. Wat ook wel grappig is. Henny heeft goed gevoel voor mensen. En hij weet ook dat zijn redactie van de Surprise Show dat niet altijd heeft. Dus wat zijn redactie had bedacht in de Surprise Show verrast Henny mensen die in het publiek zitten. En op een gegeven moment zat er in het publiek en iemand die heel veel van vuurwerk houdt. En de redactie had bedacht, het is leuk om die man die van vuurwerk houdt in een levende vuurpijl te doen die aan een bungee cord zit, waardoor het lijkt alsof hij omhoog wordt geschoten. Dus Henny loopt naar de tribune toe en hij ziet die man en hij denkt, die man gaat dit nooit doen. En het is live. Hij moet het op dat moment doen. Ja. En het is gewoon gênant als dat niet gebeurt. Dus Henny ziet, denkt van dit gaat niet lukken. In een hoek van zijn ogen ziet hij iemand anders op de rij daarboven zitten. Rij 3. En dan denkt van, nou, die lulhandels, zo zegt hij dat ook, die gaan het waarschijnlijk wel doen.
Hij kiest
en
iemand
Henny
anders.
Gaat dus naar die lulhandels op rij 3 toe. En er is een totale freak-out. Want alle redacteuren die denken, hij heeft de verkeerde. Dus ze zeggen dat op de vloer daar, in zijn oortje zit iedereen, je hebt de verkeerde. Maar ja, het is live televisie. Hij gaat ermee door. Die lulhandels, zoals Henny dat doet, die gaat ook inderdaad echt mee. Die doet het. Dus de inschatting van Henny was helemaal juist. Die gaat in die vuurpijl op. En het is geweldige televisie. Niemand heeft door dat de verkeerde man is geselecteerd. Dus het werkte wel goed. Het was een goede inschatting. Ja. Die man zelf, die geselecteerd had moeten worden, die had natuurlijk wel door. Want die hoort iedereen daar zeggen, de verkeerde, de verkeerde. Dus Henny is na afloop naar die man toegegaan. En heeft gezegd, ja, ik had de verkeerde, sorry, het is niet goed gedaan. En die man zei, geen probleem, ik was nooit in die vuurpijl meegegaan.
Dat is wel een mooie anekdote.
Dus het is wel inderdaad iemand met echt veel menselijk inzicht. Nou goed, dat is in ieder geval de anekdote. Henny, geschreven door Kevin Kraan van uitgeverij Insight, die echt een toonaangevende uitgeverij aan het worden is, mag ik wel zeggen. Veel biografieën ook van, ik geloof, Patty Brard en andere mensen. Dus, ja.
Ik hoop dat de speechwriter blij is met zijn 10%.
Dat hoop ik ook. Goed, wij gaan er een einde aan breien. Veel verschillende onderwerpen besproken deze keer.
Ja.
We zijn begonnen bij Siewert en de zonnebril.
Ja.
We zijn geëindigd bij Henny Huisman.
Volgende week hebben we iets bijzonders.
Is dat zo?
Ja. Wij mogen primeurs brengen. Wij hebben namelijk stiekem al van in een parkeergarage hebben we het nieuwe boek gekregen van Ron Vreese. Klopt. En nog voordat het in de winkel ligt, mogen wij het bespreken.
Ja.
Dus Kijken of dat een beetje voldoet aan de verwachting. Of we er communicatielessen uit kunnen halen.
Dat gaan we zeker doen, inderdaad. Ja, ja, dus volgende week een nieuwe aflevering van de Communicado's. Tot volgende week, Lars.
Tot dan.